Broeders en zusters, een goedemorgen. Het is voor mij een voorrecht om bij jullie te zijn en om het woord van morgen te delen, het woord van de levende God. En ik wil dat doen uit het laatste hoofdstuk van het boek Nehemia. En ik wil je vragen om je Bijbel te openen en op te zoeken Nehemia 13. Nehemia 13. En waarom ik deze boodschap deel is het volgende. Jullie zijn een vrij jonge gemeente. En we zijn dankbaar voor dat wat hier gebeurt. Maar het is belangrijk dat je niet alleen ergens mee begint. En dat geldt voor je persoonlijk leven. Dat je niet alleen een moment weet dat je de Heer Jezus hebt aangenomen als je Heer en Heiland. Maar dat je ook volhardt in toewijding. Er zijn heel veel mensen vandaag die beginnen enthousiast. En die haken vroeg of laat toch af. En we zijn dankbaar dat hier een gemeente is ontstaan. Maar het is ook belangrijk dat we daarin volharden. Dat je elkaar vasthoudt. Dat je daarin bemoedigt. En uit Nehemia 13 blijkt dat je heel goed kan beginnen. Goede voornemens hebt. Maar dat er toch momenten kunnen zijn van terugval. In je persoonlijk leven. Maar ook in het leven van de gemeente. In de opbouw daarvan. En in het kader daarvan wil ik vanmorgen enkele gedachten delen uit Nehemia 13. We lezen niet alle versen van dat hoofdstuk. Dat hoofdstuk lezen jullie natuurlijk vanmiddag allemaal thuis door. Maar ik zal er een aantal gedeelten uithalen. We beginnen in vers 1, Nehemia 13. Op die dag werd er voorgelezen uit het boek van Mozes voor de oren van het volk. Daarin werd voorgeschreven bevonden dat een ammoniet of een Moabiet tot in eeuwigheid niet in de gemeente van God mocht komen. Omdat zij de Israëlieten niet met brood en water tegemoet gekomen waren. En men Biliam tegen hen had ingehuurd om hen te vervloeken. Onze God had de vloek echter veranderd in een zegen. En het gebeurde toen zij de wet hoorden dat zij alle mensen van allerlei herkomst afzonderden van Israël. En hiervoor had Eliasib, de priester die aangesteld was over de kamers van het huis van onze God, en die verwant was aan Tobia, een grote kamer voor hem gemaakt. Daar brachten zij vroeger steeds het graanoffer, de wierook, de voorwerpen, de tiende van het graan, van de nieuwe wijn en de olie, overeenkomstig het gebod van de levieten, de zangers en de poortwachters en het hefoffer voor de priesters. Toen dit alles plaatsvond, was ik, Nehemia is dat, niet in Jeruzalem. Want in het 32e jaar van Artaxasta, de koning van Babel, moest ik bij de koning terugkomen. Maar na verloop van dagen kreeg ik weer verlof van de koning. En toen ik in Jeruzalem aankwam, kreeg ik inzicht in het kwaad dat Eliasib ten behoeve van Tobia gedaan had. Door een kamer voor hem te maken in de voorhoven van het huis van God. En dan vers 15. In die dagen zag ik in Juda mensen die op de Sabbat de wijnpersen aan het treden waren. En die hopen graan brachten en die op ezels laden. En ook wijn, druiven en vijgen en allerlei andere lasten. Zij brachten die naar Jeruzalem op de Sabbatdag. Op de dag dat zij dat voedsel gingen verkopen, waarschuwde ik hen. Ook woonde er Tyrius, die vis aanvoerde en allerlei koopwaar die zij op de Sabbat aan de Judeërs en in Jeruzalem verkochten. Toen riep ik de edelen van Juda ter verantwoording en zei tegen hen: wat is dit voor een wandaad die u verricht, waardoor u de Sabbatdag ontheiligt? Deden uw vaderen niet evenzo? En dan vers 23. Ook zag ik in die dagen Joden die Asdoditische en Ammonitische en Moabitische vrouwen bij zich hadden doen wonen. En hun kinderen spraken voor de helft Asdoditisch en ze konden geen Judees spreken, maar spraken overeenkomstig de taal van elk volk. Ik had oneenigheid met hen en ik vervloekte hen. Ik sloeg sommige mannen van hen en trok hun de haren uit. Ik liet hen zweren bij God: u zult u uw dochters niet aan hun zonen geven. En van hun dochters niemand voor uw zonen of voor uzelf nemen. Is het niet met betrekking tot deze dingen dat Salomo de koning van Israël gezondigd heeft, terwijl er onder veel heidenvolken geen koning was zoals hij, en hij zijn God lief was, en God hem tot koning gesteld had over heel Israël? Ook hem deden de uitheemse vrouwen zondigen. En dan vers 31b, een gebed, daar eindigt hij mee. Denk aan mij, mijn God, ten goede. Tot zover, Nehemia hoofdstuk 13. Ik weet niet of je het boek Nehemia een beetje kent, maar het zou goed zijn als je dat voor jezelf doorleest. En daar liggen heel veel principes in voor ons persoonlijk geestelijk leven, maar ook voor het leven van de gemeente van de Heer Jezus Christus vandaag. Principes die ons leren om met God te leven. En hoe is het allemaal begonnen? Nou, het volk van God zat moedeloos te neergeslagen aan de stromen, aan de rivieren van Babel. Misschien ken je dat liedje wel, hè? By the rivers of Babylon. Psalm 137. Ze hadden de harpen aan de wil gehangen, moedeloos, te neergeslagen. Bijna wanhopig, zou je zeggen, was de situatie van het uitverkoren volk van God. En er was niet alleen in mensen materiële nood, er was ook enorme geestelijke nood. En daarnaast, de eer van God was in het geding. Waarom? Nou, Jeruzalem lag in puin. En de tempel lag in puin. En de tempeldienst, ja, die was nagenoeg verdwenen. Het volk was in ballingschap. Even heel kort de situatie voor het boek Nehemia. Psalm 137, moet je maar eens lezen. Moedeloosheid. En door het ingrijpen van de God van Israël was er opwekking gekomen. Een geestelijk ontwaken. En heel die opwekking, die grote ontwaking om het zo te noemen, die lees je in het boek Nehemia. Indrukwekkend hoe het volk van God onder leiding van Nehemia zich verootmoedigde, hun knieën bogen en zich bekeerde tot de Heere. Het volk, heb ik hier staan, was biddend vervolgens gaan bouwen en bouwend gaan bidden. Er waren drie groepen die teruggekomen waren. Nehemia was de laatste. Eerst waren ze het altaar gaan herbouwen, toen de tempel en toen de muren en de poorten. En Nehemia was geroepen om de poorten en de muren te gaan herbouwen. En de muren en de poorten zijn een beeld van afzondering. Dat wij afgezonderd leven ten opzichte van de heidenvolken, ten opzichte van de ongelovigen. God heeft ons apart gezet. En na heel veel geestelijke en lichamelijke arbeid, dat kan je in al die voorgaande hoofdstukken lezen, 1 tot en met 12, lezen we in hoofdstuk 12 dat de muren en de poorten worden ingewijd. Heel indrukwekkend is dat. Het is feest. Ze hebben er naartoe gewerkt, ze hebben veel arbeid verzet. Er is strijd geweest van binnenuit, vanuit het volk. Maar ook van buitenaf kwamen de tegenstanders. Dat is vandaag nog zo, ook bij de gemeenteopbouw. Ook in ons persoonlijk geestelijk leven. Daar was strijd, maar uiteindelijk is het zo ver gekomen dat die poorten voltooid zijn. Dat die muren voltooid zijn. En ja, daar staat weer een muur waar wat van uitgaat. En in hoofdstuk 12 kan je lezen dat die muren zijn ingewijd. Waarom vertel ik dit? Heel belangrijk, waarom? Hoofdstuk 13 laat ons een soort negatieve ontwikkeling zien. Na 12 hoofdstukken van opbouw, herbouw, herleving, ontwaken, zie je eigenlijk een soort negatieve ontwikkeling in hoofdstuk 13. Het had toch veel mooier geweest als hoofdstuk 12 het laatste hoofdstuk geweest was van het boek Nehemia. De inwijding, feest, de koren liepen over die muren heen. Het ging daar er feestelijk aan toe. En dan toch, ja, dat na 12, 13 komt, dat vinden de kinderen zelfs logisch. Maar het gaat mij om de inhoud van hoofdstuk 13. Dat de inhoud van hoofdstuk 13 volgt op 12, dat heeft ons iets te zeggen blijkbaar. Want Heere God is niet bij hoofdstuk 12 gestopt. En je leest in hoofdstuk 13, nadat Nehemia een poosje afwezig is geweest, hij ging weer even terug naar de koning waar hij vandaan kwam, Artaxasta. En vervolgens kreeg hij weer verlof. En toen hij terugkwam, na hoofdstuk 12, na die inwijding, wat zag hij daar? Opnieuw een aantal misstanden onder het volk van God. Na het feest van 12, misstanden in hoofdstuk 13. Dat is een hele belangrijke. En ik heb me afgevraagd, wat is nou de reden dat na hoofdstuk 12 hoofdstuk 13 volgt? Wat heeft ons dat te zeggen? Ik geloof dat daar twee redenen voor zijn. In de eerste plaats, het werk van een geestelijk leider als Nehemia houdt blijkbaar nooit op. Maar jij en ik, als we wederom geboren zijn, zijn we direct geplaatst in een geestelijke strijd. En de tegenstander die geeft nooit op. Sterker nog, ik geloof, naarmate we dichter komen bij het moment dat Jezus terugkomt, zal de strijd alleen maar heftiger worden. Zal die strijd toenemen. Waarom? Omdat de Satan, de tegenstander, weet dat hij nog een korte tijd heeft. Dus hij moet goed omgaan met de tijd die hij nog heeft. Die moet hij goed besteden. Daar zouden christenen trouwens een les uit kunnen leren. Hè? Hoe gaan we om met onze tijd? Zijn wij zo wervend in die korte tijd totdat Jezus komt, om zoveel mogelijk de mensen te bereiken met het evangelie van redding, van genade? Satan weet dat hij een korte tijd heeft. En gaat daarom rond als een brullende leeuw. Je ziet het om je heen. De verwoesting is enorm, de verdeeldheid. Hij is gekomen om te verderven, te verslinden, te verstoren. En onze eiland? Hij kwam om leven te geven. En overvloed. Dus de tegenstander, die geeft nooit op. En daarom, na hoofdstuk 12, hoofdstuk 13. Ik kwam deze dagen een citaat tegen van de bekende Tozer. Een citaat is altijd een beetje saai, vinden sommigen. Maar je moet toch even luisteren. Dat is een hele belangrijke als het gaat om geestelijke strijd. Moet je luisteren. Die Amerikaanse predikant zegt het volgende. In de begindagen, toen het christelijk geloof een overheersende invloed uitoefende op het denken in Amerika, zag men de wereld als een slagveld. Onze voorvaders geloofden in zonde, de duivel en de hel als de ene macht. Tegenover God, rechtvaardigheid en de hemel als de andere macht. En tussen die twee machten, naar hun aard, daar was een ontzettend diepe kloof. Onverzoenbare vijandschap tussen die twee machten. En de mens, zo geloofden onze voorvaders, moest een kant kiezen. Hij kon niet neutraal zijn. Voor hem was het leven of dood. Hel of hemel. En als hij ervoor koos om Gods kant te kiezen, om aan Gods kant te komen, dan kon hij openlijk strijd verwachten met Gods vijanden. De strijd zou echt zijn en dodelijk en het zou een leven lang duren. Men keek uit naar de hemel als een soort terugkomst van de gevechten. Daar kon men het zwaard neerleggen en vrede genieten in de woning die voor hen gereed gemaakt was. Dit plaatje is duidelijk. Maar hoe verschillend, zegt Tozer, is het vandaag de dag? De feiten zijn hetzelfde gebleven, maar de interpretatie ervan is totaal veranderd. Men ziet de wereld niet meer als slagveld, maar als een speelveld. We zijn hier niet om te strijden, maar we zijn hier om een beetje te dartelen. We zijn niet in een vreemd land, maar we zijn thuis. Dit is het plaatje van een heel groot deel van de christenheid vandaag. Die dartelt maar wat onnozel rond. Als een struisvogel je kop in het zand steken. Zijn we ons nog bewust dat wij leven in een wereld waarin Jezus niet welkom was en niet welkom is? Waar er een strijd gaande is, dat betekent dat wij elk moment van de dag alert moeten zijn. Kijk, in het dienstverband met de Heer Jezus, hij houdt er geen parttimers op na. Het zijn allemaal fulltimers die in het dienstverband van de Heer werken. 7 dagen in de week, 24 uur per dag. Vakantie hebben we niet. We zijn betrokken in een permanente strijd. En weet dit, we strijden vanuit een reeds overwonnen vijand, dat wel. Maar wij moeten alert blijven. Want Nehemia 13 bepaalt ons dat na een prachtige start, na een geweldige inwijding, het zomaar kan gebeuren dat de dingen in ons leven opnieuw insluipen. Herken je dat in je leven? Dat geldt voor jou persoonlijk en dat geldt voor ons collectief als gemeente. Nou, daar wil ik wat gedachten van morgen over delen. Want de belangrijkste les van morgen is dat het Heere God niet gaat om de muren en de poort in de eerste plaats. Maar luister goed, Het gaat de Heere God om het leven binnen de muren, binnen de poorten. Het gaat er niet zozeer om dat wij een reformatorische baptistengemeente stichten. Het gaat erom dat het leven van God hier functioneert. Het leven met Hem en de gemeenschap met elkaar. En iets starten is niet zo heel moeilijk. Maar volharden in de wandel met de Heer, daar ligt de moeilijkheid. Daarvoor hebben we het woord van God nodig. Daarvoor hebben we de Heilige Geest nodig. Maar daarvoor hebben we ook elkaar nodig. Als broeders en zusters van dat ene huisgezin. Om elkaar scherp te houden. Om elkaar te bemoedigen. Om elkaar aan te sporen. Om elkaar te wijzen op de valkuilen die er liggen. Niet om een soort negatief in de wereld te staan. Als een depressief persoon. Ik ben helemaal niet depressief. Ik ben heel opgewekt. Maar ik ben wel alert. Ik ben wel waakzaam. Ik ben niet naïef. En daartoe wil Nehemia 13 ons opwekken. Wees alert. Het gaat erom dat het leven binnen de poorten, binnen de muren functioneert. En let op, broeders en zusters, God neemt geen genoegen met alleen mooie muren, mooie poorten, mooie statuten, een mooie website van een gemeente. Hij neemt alleen genoegen met een leven dat aan Hem is toegewijd. Geloven we dat? Persoonlijk en als gemeente. Daar gaat het om. Is er die gemeenschap, die toewijding aan Hem? Sla eens op 1 Korinthe 10. Jullie hebben al gemerkt, ik lees uit de herziene Statenvertaling. Want in 1 Korinthe 10 staat de tweede reden, naar mijn overtuiging, waarom Nehemia 13 is opgeschreven. De eerste was dat de tegenstander nooit opgeeft. Maar in 1 Korinthe 10, daar staat boven mijn hoofdstuk, dat is natuurlijk niet geïnspireerd in die zin, maar daar staat boven Israël een waarschuwend voorbeeld. Daar worden een aantal dingen genoemd waarin Israël een voorbeeld is. Een voorbeeld tot navolging? Nee, een voorbeeld tot waarschuwing. Ik doe veel pastoraten, dan kom ik nog wel eens mensen tegen die zeggen, als het dan over overspel gaat of dat soort dingen, ja, en David dan? En Salomo dan? En dan zeg ik altijd, ja, wat wil je nu zeggen eigenlijk? Wil je zeggen dat je een soort vrijbrief krijgt nu? Omdat dat van David staat opgeschreven, dat hij gevallen is met Batsheba. Weet je ook dat David zijn zonde beleden heeft daarna? Weet je ook dat David de gevolgen van zijn zonde gedragen heeft, want zijn zoon is overleden? Begrijp je? Het staat altijd ter waarschuwing. Op Salomo kom ik straks nog terug. Dus wij moeten leren uit het leven van het volk van Israël wat de valkuilen zijn. En wat is het geweldig dat God ons toerust, zodat jij en ik niet in die valkuil trappen. Dit is niet een negatieve boodschap. Dit is gewoon toerusting tot dienstbetoon, zou Paulus dat noemen in Efeze 3. Daar gaat het om. Nou, wat staat er in het zesde vers van 1 Korinthe 10? En deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons, opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen, zoals ook zij verlangd hebben. En dan vers 11. En al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons. En ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons. Let op, over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Dit is de tweede reden waarom na hoofdstuk 12, dat prachtige inwijdingshoofdstuk, hoofdstuk 13 volgt. God wil ons toerusten, jou en mij. Of je jonger bent of ouder bent, er zijn valkuilen. Het volk van Israël is er ingetuind. Terug naar Nehemia 13. Je zou het hoofdstuk kunnen opsplitsen, dit was allemaal inleiding, in drie gedeelten. Om het eenvoudig te maken. In Nehemia 13 gaat het in de eerste plaats om de verontreiniging van de tempel. Dat lees je in het 4e tot en met het 14e vers. De verontreiniging van de tempel. In de tweede plaats gaat het om de ontheiliging van de Sabbat. Dat is vers 15 tot en met 22. En in de derde plaats, dat is een hele actuele vandaag, de vermenging met de heidenvolken. Dat lees je in de eerste drie versen, maar ook in vers 23 tot en met 29. Dus eerst, de eerste misstand die Nehemia tegenkomt, is de verontreiniging van de tempel. Nou, Gerben die heeft net al iets uitgelegd, ik hoef eigenlijk niks meer te zeggen over dat eerste punt. Het was gewoon de boodschap zoals ik hem ook wilde brengen. Hier gaat het om. De tempel. Dat was bij uitstek de plaats die God toebehoorde. Voor 90%? Nee, voor de volle 100%. En die tempel was net weer ingewijd, die muren, toen Nehemia wegging. Maar die toewijding moest er blijven. Niet slechts een beperkt aantal kamers voor God, maar alle kamers voor de Heere God beschikbaar. En wat lezen we nu? Nota bene, Eliasib, dat was een priester, die heeft een kamer beschikbaar gesteld aan Tobia. Wie zijn er vandaag priesters? De vaders, maar uiteindelijk alle gelovigen. Vanuit de Petrusbrief en de Openbaring, boek Openbaring, kan je lezen dat elke gelovige een priester is. Wie is er vandaag? Een tempel? Is dat dat grote gebouw op het kerkplein met een hoge stenen toren en klokken erin? Nee. De tempel ben jij en ik als we wederom geboren zijn. Dus we zijn niet alleen priester, we zijn ook nog tempel, we zijn alles in één vandaag. We leven onder een nieuw verbond. En die tempel toen en die tempel vandaag behoren hem toe. Die priester die verricht de dienst ten behoeve van Heere God. En zelfs die priester die toegewijd zou moeten zijn aan hem, die zet een deur open voor een kamer en die zegt tegen Tobia, Tobia kom binnen joh. Fijn dat je er bent. Dat is wat hier gebeurt. Hij stelt een kamer beschikbaar aan Tobia. Nou ja, en als dat nou een vriend van God was, maar ik wil even laten zien wie Tobia was. Blader eens naar hoofdstuk 1. Dit is een hele belangrijke les voor ons. Nehemia 1, om ook wat de verbanden te zien. In het 10e vers lezen we van Tobia. Wat staat daar? Zij zijn toch uw dienaren en uw volk dat u verlost hebt. Sorry, ik vergis me. Het is... Hoofdstuk 2, 10e vers. Toen Sanballat, de Horoniet en Tobia, de Ammonitische dienaar, dat hoorden, was het volstrekt kwalijk in hun ogen dat er iemand gekomen was, dat is Nehemia, om het goede te zoeken voor de Israëlieten. Tobia had er moeite mee dat Nehemia het goede voor Israël zocht. En uiteindelijk de eer van God zocht. De muren, de poorten, de tempel, het altaar. Dat die dienst aan hem weer op gang kwam, hè. Na die ballingschap. Daar had Tobia moeite mee. Wil je nog een beetje kennis maken met hem? Als je verder leest in vers 19 van hoofdstuk 2. Maar Sanballat de Horoniet en Tobia de Ammonitische dienaar en Gesem de Arabier hoorden dit. Dat ze gingen bouwen. En bespotten en verachten ons. En ze zeiden, wat is dit voor iets wat u doet? Wilt u tegen de koning in opstand komen? Het was dus ook een spotter. Hij was erop tegen dat het Jeruzalem goed zou gaan. Hij bespotte het werk en de God van Israël. Dat is Tobia. En dan het laatste, hoofdstuk 4. Nou, daar heb je gelijk het boek Nehemia in vogelvlucht. Het derde vers, hoofdstuk 4. En Tobia de Ammoniet stond naast hem en zei, ook al bouwen ze, als er slechts een vos opklimt, maakt hij een bres in hun stenen muur. Nou, daar heb je dan aan gewerkt als volk. En hij, die spot, die zegt, joh, er hoeft slechts een vos overheen te lopen, dan is heel de boel weer ingestort. Hij veracht, hij bespot, het is een vijand van God. En die priester die gewijd was tot de dienst aan de Here, die laat een vijand binnen in het heiligdom van God. Heb je de lijn te pakken? Dit is een les voor ons leven. En in Nehemia 13, dat moet je ook even lezen, het vijfde vers, waarvoor was die kamer die Tobia krijgt bedoeld van oorsprong? Nou, lees het maar. Een grote kamer was dus voor hem gereed gemaakt. Daar brachten zij vroeger, toen het goed ging, toen het toegewijd was aan de Heer, brachten ze daar graanoffer, de wierook, de voorwerpen, de tiende van het graan, van de nieuwe wijn en de olie, overeenkomstig het gebod van de levieten, de zangers en de poortwachters en het hefoffer voor de priesters. Met andere woorden, wat stond er in dat kamertje wat Tobia nou tot zijn beschikking krijgt in de taal van vandaag. Nou, het was gewoon de materiaalkamer, de voorraadkamer voor de dienst aan God. Stond alle voorraad. En daar stond het levensonderhoud van de priesters. Van de levieten. Dus het goede, gode welgevallige werd ingeruild voor de vijand van God. Nou, wat zou je reactie zijn? Het is toch onvoorstelbaar, joh, dat die man dat doet. Hoe kan je dat nou ooit in je hoofd halen? Om dat heiligdom wat met feest is ingewijd, uiteindelijk beschikbaar te stellen voor een vijand. En dat niet alleen. Want kijk, een glas kan of met het ene gevuld zijn of met het andere. Dus eerst gingen de spullen eruit. En toen kwam de vijand erin. Maar het was wel de voorraad om de dienst te houden, de eredienst aan God. Het ene eruit, het andere erin. En nu schrijft Paulus aan de Korintiërs dat jij en ik vandaag die tempel zijn. En dat de gemeente collectief die tempel is. Blijkbaar is het dus mogelijk dat wij als priesters onder een nieuw verbond een Tobia toelaten in ons hart, in ons leven. Heel bewust. Want dit is, hier, dit is niet onbewust gegaan. Dit is gewoon de deur open, het ene eruit, deur open, het andere erin. Begrijp je? Blijkbaar is dat mogelijk. Dat je enthousiast voor de Heer Jezus bent. Je hart aan Hem hebt gegeven, in overgave hebt geleefd. Dat je enthousiast begonnen bent met de reformatorische baptistengemeente Heuvelrug. En dat het zo kan zijn dat na verloop van tijd er een vijand binnenkomt. Bewust. Geloof je dat dat kan? Als je niet gelooft, heb ik het nu bewezen vanuit Nehemia 13. Moeten we alert zijn of niet? Moeten we waakzaam zijn of niet? Ben je dan negatief of zo? Of zie je, ben je dan een zwart kijker? Nee, dit is een reëel gevaar omdat de tegenstander nooit ophoudt. En wij blijkbaar als priesters onder het nieuwe verbond kunnen afzwakken in onze toewijding. Aangrijpende werkelijkheid. En dat dit lichaam, dat is een tempel, verontreinigd wordt. En dat ik misschien oude gewoonten en oude zonden weer toelaat waar ik helemaal van los was. Ik had dit lichaam toegewijd aan Hem. En Tobia zit weer binnen. Ja, maar het is slechts één kamertje, Jacques. Je moet ook niet al te ingewikkeld doen. En je moet ook niet doorvloeien. Hè? Moet wel reëel blijven. Dat is ook een gevleugelde uitspraak vandaag. Je moet wel reëel zijn. Ja, wat is reëel? 100% toewijding, dat is reëel. En het andere is allemaal irreëel. Hoe is het met onze toewijding? Toen je tot geloof kwam, mocht het je alles kosten misschien, maar hoe is het nu? Ik vond het mooi dat Hugo Jozua las. Jozua heeft leiding gegeven aan het meest lastige volk op deze aarde. En dat is vandaag nog zo. Ik heb een warm, brandend hart voor Israël, maar het zijn hele eigenwijze mensen die joden. Ook vandaag, moet er gewoon eerlijk in zijn. Jozua, die heeft dat volk geleid. En aan het einde van zijn leven, vlak voor zijn sterven, zegt hij, joh, als ik het overnieuw zou moeten doen, ik geloof dat hij het weer gedaan had. En hij maakt toch een besluit, hij zegt, maar aangaande mij en mijn huis, na al die tegenslagen, moeite en frustratie onder het volk, maar aangaande mij en mijn huis, aan het einde van zijn leven, wij zullen de Heere dienen. Dat is mooi, hè? Wij hebben die tekst groot in onze kamer hangen. Toewijding, niet alleen aan het begin. Ik mag van de week voor een seniorenmiddag spreken, nog nooit gedaan. Dat vind ik wel bijzonder. Ik weet nog niet waar ik het over ga hebben, maar hoeveel bejaardentehuizen kom je binnen? Dat oudere mensen nog even toegewijd zijn, nog meer toegewijd zijn dan op het moment toen ze tot geloof kwamen. Hoeveel oudere mensen ken je die nog brandende harten voor de Heer Jezus hebben? Dat is mooi als onze toewijding niet afneemt. Dat is niet alleen mooi, dat is de opdracht. Want er ligt een gevaar dat er zomaar een Tobia binnen kan worden gelaten. Nou, vers 8 en 9 geven het antwoord hierop. En vul even de Tobia in jouw leven in, hè? Want ik ga het niet het standaard lijstje noemen. Je weet het. Wat je kan verontreinigen, wat je relatie met de Heer kan verbreken. Wat ertussen komt te staan. Nou, wat is het antwoord? Dat is niet misselijk. Vers 8, dit was volstrekt kwalijk in mijn ogen. In de ogen van Nehemia. En daarom wierp ik al het huisraad van Tobia uit de kamer naar buiten. Hé, ik ken nog een man die wel eens tekeer ging op het tempelplein. Wie was dat? Daar ging ook alles eruit. Wat er niet in hoorde. Schoonmaak werd er gehouden. En hier in het heiligdom is Nehemia al een type van de Heer Jezus Christus. Reiniging, heiliging hoort in het leven bij God. Want wat staat er in het 9e vers? En ik zei dat de kamers gereinigd moesten worden. En ik liet de voorwerpen van het huis van God daar terugbrengen. Met graanoffer en wierook. Lieve mensen. Als je vandaag een Tobia in je hart ontdekt. Door de verkondiging van vanmorgen. En je zegt, hé, die Tobia is weer binnengekomen. Dan is de enige oplossing om je knieën te buigen vandaag. de dag niet voorbij te laten gaan. Om die Tobia concreet, niet globaal, maar concreet aan de Heer te beleiden. En te zeggen, Heere God, ik heb hem weer toegelaten. En dit is de reden dat ik lauw ben geworden. Dat mijn geloofsleven is ingezonken. Dat mijn toewijding is afgenomen. Ik heb weer ruimte opengesteld voor de vijand. Dan is hier één oplossing. Reiniging. Bekering. Vergeving. En het mooie is, wat doet Nehemia? De spulletjes die er officieel hoorden te staan, die bracht hij er weer in terug. Kan je vandaag doen en zeggen, Heere God, hier heeft u mijn Tobia. Ik wil me opnieuw aan u toewijden en ik wil dat uw geest heel mijn hart, heel mijn leven doortrekt. Dat elke hoek van mijn levenshuis, van deze tempel, doortrokken is van de Heer Jezus Christus. Ik garandeer je dat de vrede van God, de blijdschap, de vreugde weer terugkomt in je hart, in je leven. Maar ben je bereid om die Tobia te erkennen? Ik moet verder. Het tweede, de ontheiliging van de Sabbatdag. Dat is vers 15 tot en met 22. De Heer had in zijn wijsheid een dag van rust ingesteld voor zijn volk. Sterker nog, de Sabbat was vastgelegd in de wet van God. Dus dat was een gebod, een opdracht van Jahwe. Nou, Shabbat dat betekent, dat is wel mooi, dat is dag van rust of ophouden. Kan hem onthouden. Dag van rust of ophouden. Met als gevolg dus dat je ophoudt, rust, van je dagelijkse arbeid. En nu was de verleiding ook toen groot om toch met je werk door te gaan op die dag die God apart gezet had. Om voortdurend met zaken doen bezig te zijn. Rusteloos bezig zijn uiteindelijk met macht, met eer, met geld, met status. Maar nu moet je even naar Nehemia 10 bladeren. Ik wil steeds die verbanden leggen, dat is belangrijk. Wat had het volk uitdrukkelijk beloofd? Ik hoop dat je steeds per punt ziet hoe de toewijding afneemt. Hè? Wat hadden ze in hoofdstuk 10 beloofd? Nou, vers 31. Als de volken van het land op de Sabbat hun waren en allerlei soorten graan zullen brengen om te verkopen, dan zullen wij, het volk, dat niet op de Sabbat of een andere heilige dag van hen aannemen. Wij zullen het zevende jaar het land braak laten liggen en afzien van allerlei rente. En dan moet je vers 39b eens lezen, het laatste zinnetje. Wij zullen het huis van God niet verwaarlozen. Wat een belofte, hè? Broeders en zusters, je kan dus beloften in je leven doen. Maar die moet je wel nakomen. Kijk, iets beloven is makkelijk. Maar iets nakomen, trouw zijn. De Bijbel zegt, trouw vindt men niet bij allen. Daar ontbreekt in de christelijke gemeente aan. Mensen met trouw, met discipline, met volharding. Die gaan voor de heiland en die blijven gaan voor hem. Dat is een gevaar. Dat zie je hier ook. Ze hadden allerlei dingen beloofd. Maar ze zijn afgenomen in hun toewijding. Wat geldt voor ons vandaag? Ik geloof, en dat mag je thuis nalezen op grond van Romeinen 14 vers 5 en 6. En Colossense 2 vers 16 en 17. Dat voor de gelovigen onder het nieuwe verbond, waar jij en ik onder leven, geen sabbatsgebod meer geldt. Voor ons zijn alle dagen gelijk. Ik ben blij met de zondag, maar ik zit er ook weer niet zo aan vast. Voor mij zijn alle dagen gelijk. En wees blij met een dag dat we niet hoeven te werken, dat we samen kunnen komen. Maar ik maak daar geen onderscheid meer in, begrijp je? Dat is wat Paulus leert in deze twee brieven. We zijn door het geloof de sabbatsrust ingegaan. Hebreeën 4, er blijft er rust over voor het volk van God. Kan je de amen op zeggen? We zijn de rust ingegaan. We hebben die rust ontvangen. Kom allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven met dat Jezus in je hart is gekomen. Zijn we de sabbatsrust ingegaan. En die gaan we tot in eeuwigheid genieten. In die zin heb ik niet meer te maken met een wet als een leefregel of zo. Nou, hij is in mijn hart geschreven. Ik heb een vermaak in de wet van God. Begrijp je? In dat licht staat het. Maar nu moet je even bladeren naar Matteüs 22. Het is een beetje bijbelstudie, maar dat is wel goed. Wat hebben we dan helemaal niet meer met een wet te maken? Ja, met Enoch. Dat is de wet van Christus. Dat is de wet van de liefde. En dat is de samenvatting, hè? Matteüs 22, vers 37. Daar is Jezus, de heiland, onze verlosser zelf aan het woord. Daar staat, en Jezus zei tegen hem, in het 37ste vers... U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand.
Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Dit is de samenvatting. Dit is de wet die nog geldt onder het nieuwe verbond, om het zo te zeggen. Maar het is wel de samenvatting van alles wat onder het oude verbond gold. Begrijp je? De liefdeswet. De wet van Christus. Hem lief hebben boven alles. En je naast als jezelf. Dan wordt het aangenaam vertoeven in de reformatorische baptistengemeente Heuvelrug. Toch? Als God op de eerste plaats komt. En de broeders en zusters, dat we die lief hebben zoals we onszelf lief hebben. Heb je elkaar zo lief? Is hier die echte liefde te vinden? Die zelfverloochenende liefde. Niet die liefde van hij doet dit, nou ja, dan geef ik dit terug. Zo van voor wat hoort van. Maar die onvoorwaardelijke liefde. Tot elkaar. Tot broeders. Tot zusters. De liefdesverhouding tot God. De gemeenschap met God. Maar ook als huisgezin, zoals jullie hier zijn. Ik hoop dat het hier zo functioneert. Dat je echt een huisgezin bent. Dat je broeders en zusters bent onder die ene vader. Waar hij de leiding heeft. En waar wij elkaar dienen door de wet van Christus. De wet van de liefde. En daarom is het goed, niet alleen om zonder hoogmoed bij elkaar te zijn. Maar ook om elkaar door de week op te zoeken. Om elkaar te bemoedigen. Om elkaar scherp te houden. Om elkaar aan te sporen. Om de Heer Jezus meer en meer in elkaar te ontdekken. Zeg je dat wel eens tegen elkaar? Sommige mensen schrikken ervan als je het zegt. Joh, ik heb jou nou een jaar gevolgd. Maar jij bent steeds meer op de heiland gaan lijken. Of hou je dat dan voor je? Dat kan een bemoediging voor iemand zijn. Dat is geweldig als we zo met elkaar omgaan in de gemeente. Het kan ook zo zijn dat je zegt, joh, een jaar geleden brandde jouw hart nog. Je was er altijd. Maar ik mis je de laatste tijd. Dat is dat huisgezin van God. Dat is niet van, joh, waar bemoei je eigen mee? Maar dat is zorg voor elkaar. De wet van Christus vervullen. De liefde voor elkaar. Het zicht op elkaar. Oog voor elkaar. Elkaar helpen om Jezus meer gelijkvormig te worden. Door vermaning en bemoediging. Door berisping en vertroosting. De wet van Christus. Elkaar corrigeren. Vandaag, let goed op hoor. Vandaag is niet de tabernakel de openbaring van Gods heerlijkheid. Weet je? Je hebt wel gehoord van de Shechina. Hè? Die daalde neer in de tempel. De heerlijkheid van God. De wolk van de heerlijkheid. De tegenwoordigheid van God. Nou, dat vroeger woonde God in de tabernakel. Daarna werd het een stenen gebouw, de tempel. En Johannes zegt over de Heer Jezus, hij heeft onder ons gewoond getabernakeld. Hij heeft zijn tent onder ons opgeslagen, zegt Johannes. Lees het maar na in het evangelie. En dan zegt Johannes, wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Die eerst in de tabernakel was, die later in de tempel was. Maar Jezus is de levende tempel. Hij is de tempel bij uitstek. Waarin God, waardoor God zijn heerlijkheid aan jou en mij wil openbaren. Johannes getuigt, en ik hoop dat hij er aan op zegt, wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geboren van de Vader, vol van genade en vol van waarheid. En de waarheid maakt mij vrij. Maar nou, vandaag, jij en ik. Hoe wil God vandaag zijn heerlijkheid openbaren? Door een tent? Door een stenen gebouw? Daarom maakt het niet uit hoor, dat je in een dorpshuis zit. Hij wil jou en mij gebruiken. Want vandaag is de gemeente van God het middel waardoor God zijn heerlijkheid wil openbaren naar de wereld om ons heen. Geloven we dat? De gemeente is dus geen evangelisatieterrein. De gemeente moet toegerust worden tot dienstbetoon. Waarom? Omdat de gemeente vandaag het middel is waardoor God zijn heerlijkheid in Overberg, in Veenendaal of waar dan ook vandaan komt, zal openbaren. Dus we hebben een hoge roeping, hè? Toch? Wees dan waakzaam en nuchter. Heb je focus op Jezus en houd je doel helder. Mijn laatste gedachte, de vermenging met de heidenvolk. Vers 1 tot en met 3 en vers 23 tot en met 29. Vers 1 tot en met 3 is een passage uit Deuteronomium 23, kan je allemaal nalezen. En dat spreekt over de vreemdeling die niet in de tempel mocht komen. En vers 23 tot en met 29 handelt over gemengde huwelijken. Nou, dat is een hot item vandaag. Komt ook al in hoofdstuk 10 naar voren. Maar misschien vraagt iemand, gaat het hier nou om rassenhaat? Is hier nou sprake van een rassenkwestie of zo, waar Nehemia mee bezig is? Nee, nee, dan heb je het niet begrepen. Wat de Bijbel ons wil leren is dit. We moeten onszelf onbesmet en zuiver bewaren van de ongelovige wereld. Dat is wat de Bijbel ons wil leren. Kijk, ik heb in het Westland gewoond, hè? Dat is bij Hoek van Holland, kent iemand dat? Nou, ik zie urkers zitten, dus die weten wel wat water is. Maar, kijk, een schip op het water, daar is die voor gemaakt, hè? Toch? Dat wist je. Een schip ligt op het water, daar is die voor gemaakt. Hij moet wel op het water blijven, maar zodra er te veel water in komt, ja, daar is die niet voor gemaakt, want dan gaat hij vanzelf zakken. En de vraag is, dat schip hoort op het water. Jij en ik horen in deze wereld. God heeft ons in deze tijd geplaatst. Ik heb daar moeite mee gehad toen ik net tot geloof kwam. Toen heb ik wel eens tegen de Heere God gezegd. Ik heb hem gevraagd, waarom leef ik vandaag? Leefde ik maar in 18 zoveel? Toen was alles nog gemoedelijk en rustig. En... Nou, toen kwam er een predikant bij me die zei, joh, na Genesis 3 is nooit meer wat geweest. Dus maak je geen zorgen. En dat stelde me weer erg gerust. Maar een schip op het water is gezond. Water in het schip, te veel water, wordt problematisch. Jij en ik staan in de wereld. God heeft ons geplaatst, is geen probleem. Het hoge priestelijk gebed Johannes 17, daar bidt de Heere Jezus dat wij bewaard worden in de wereld. Maar mijn vraag aan jou is, mijn vraag aan u is, beïnvloed jij de wereld, beïnvloedt u de wereld, of beïnvloedt de wereld jou? Dat is verschil. God heeft ons geplaatst in deze wereld in 2014. Maar de vraag is, beïnvloed jij de wereld, je vriendinnetjes, of je vrienden, of beïnvloeden zij jou? Als dat laatste het geval is, dan gaat het fout, begrijp je? En daarvan leert Nehemia 13 dat wij ons onbesmet, zuiver moeten bewaren van de ongelovige wereld. En dat vraagt keuzes, want vermenging van gelovigen en ongelovigen belemmert heel vaak de toewijding aan God. En of je me geloven wil of niet, de nazorg die ik verleen, bewijst dat. Twee geloven op één kussen, daar komt... Oh, die kennen jullie nog niet. Daar komt de Satan tussen. Dat gaat gegarandeerd fout. En dat ontkracht je eigenlijk in de toewijding aan God. Je bent voortdurend in discussie. Het is voor mij zo een zegen dat ik een vrouw heb die God vreest. Vanaf het begin dat ik haar kende. Tot nu toe. Wij hebben geen discussie over doen we dat wel of niet voor onze kinderen. Wij zijn daarin één. En ik heb gebeden om een vrouw die God vreest. En zij bad om een man die God vreest. En we hebben elkaar gekregen. Dat voorkomt zoveel narigheid en ellende. Dus jongelui, bid om een man of een vrouw die God vreest. Is dat dan een of andere ingezonken figuur? Dat als je een klap op de schouder geeft, dat er een stofwolk uitkomt? Nee. Nee, maar dat wil ik helder hebben. Dat is helemaal niet zo. Dat kan gewoon een eigen tijds iemand zijn. Maar bij wie wel het prioriteitenlijstje klopt. Begrijp je wat ik bedoel? En dan kan je van elkaar genieten, kan je een fantastische tijd met elkaar hebben. Maar dit is wel belangrijk in het maken van keuzes. Nehemia 13 laat ons zien dat vermenging met de heidenvolken ervoor zorgt dat de toewijding aan de Heere God afneemt. Wil je het bewijs? Sla maar even op 2 Korinthe hoofdstuk 6 en dan ga ik echt afronden, geloof me. 2 Korinthe hoofdstuk 6. Er staat in het 14e vers. Vorm geen ongelijk span met een ongelovige. Want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, ongerechtigheid? En welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? Daar is geen gemeenschap. Het licht kan de duisternis niet verdragen. De wetteloosheid kan de gerechtigheid niet verdragen. Paulus zegt in Romeinen 6, stel je ledematen, nu je tot wedergeboorte bent gekomen, ter beschikking aan God. Ten dienste van de gerechtigheid. En dat is ook in een huwelijk zo. Het verlamt ons als wij licht en duisternis samen proberen te brengen. Er zijn zoveel mensen vandaag die zeggen, ja, maar God is liefde hoor. Ja, God is ook waarheid. En onthoud één ding in je leven. Dat de karaktereigenschappen van God nooit in strijd zijn met elkaar. God is inwendig niet tegenstrijdig. Hij is één. En waar zie je dat liefde en waarheid elkaar ontmoeten? Aan het kruis van Golgotha. In één persoon. Want de waarheid is dat de zonde gestraft moet worden. En de liefde was dat er verzoening door mogelijk is geworden. Dus waarheid en liefde proberen we in de christelijke wereld heel vaak tegen elkaar uit te spelen. Maar dat is één. God is in zichzelf niet tegenstrijdig. Dat is een belangrijke waarheid. En daarom verdraagt ook licht en duisternis zich niet. Dus laat je in liefde door de waarheid leiden. Ook in het zoeken van een levensgezel. Als jongen of als meisje. Het is zo belangrijk. En om het te bewijzen, zegt Nehemia, neemt hij het voorbeeld van Salomo. Dat is een indrukwekkend voorbeeld, want van Salomo staat geschreven dat er voor hem niemand zo wijs is geweest als hij. En dit is een frustratie voor degenen die gestudeerd hebben onder ons natuurlijk. Maar na Salomo zal er ook niemand komen die zo wijs is als hij. Salomo was de wijsheid ten top. En deze wijze man gebruikt Nehemia om te laten zien hoe het niet moet. Deze wijze man. Wie ben ik om hem boven Salomo te verheffen? Neem deze les ter harte. Nehemia 13 vers 26. Is het niet met betrekking tot deze dingen dat Salomo de koning van Israël gezondigd heeft, terwijl er onder veel heidenvolken geen koning was zoals hij? En hij zijn God lief was en God hem tot koning gesteld had over heel Israël. Ook hem, die wijze man, deden de uitheemse vrouwen zondigen. Als deze wijze man hierin is gevallen, had 1000 vrouwen geloof ik. En dan zei hij, ja, maar Salomo, Jacques, die had, ja, staat er ergens in de Bijbel dat God dat goedkeurde? Kan jij mij het aanwijzen, de tekst waar dat staat, dat God er blij van werd dat hij 1000 vrouwen had? Ik lees wel dat hij in 1000 is gestorven is. Deze wijze man. Hij staat opgetekend, deze geschiedenis, als een waarschuwing voor ons. Dus jongelui, verhef je niet boven de wijsheid van Salomo. Want deze wijze man is tot zonde verleid door uitheemse vrouwen. En het is vandaag niet anders. Daarom hebben we elkaar nodig. Om elkaar te bevragen. Hey, hoe is het met je toewijding aan de Heer Jezus? Zit daar niets tussen? Zit daar niemand tussen? Waakzaamheid blijft geboden. Notabene voor een priester als Eliasib. Die Tobia een kamertje gaf. Voor de wijsheid van Salomo. Kunnen we ontzag hebben. Maar Salomo staat opgetekend als een man. Die zich heeft laten verleiden. Door uitheemse vrouwen. Die deden hem zondigen. Broeders en zusters. Ik zeg dit. Vanuit de liefde van mijn Heer. En een opdracht van hem. Wees waakzaam. En nuchter. Want na Nehemia 12. Staat Nehemia 13. We kunnen ons toewijden aan hem. En onbewust een kamer openzetten voor Tobia. En we kunnen zomaar onszelf meer lief hebben dan de Heer Jezus Christus en onze naasten. We hebben de wet van Christus. De wet van de liefde. En als laatste, wees voorzichtig met gemengde huwelijken. Beïnvloed de wereld. Maar laat de wereld jou niet beïnvloeden. En je vraagt je wel eens af, hoe heeft Nehemia het volgehouden? Hij was een man van gebed. Nehemia 1 begint met het gebed van Nehemia, indrukwekkend. Hoe eindigt Nehemia 13? Met een gebed. Verwacht het van onze God, van je heiland, van je Heer. Vroeger zeiden ze, dat weten de ouderen misschien wel, je bidt meer met de pet op dan met de pet af. Nou, de type pet is een beetje veranderd vandaag, maar je begrijpt wat ik bedoel. Nehemia wordt gekenmerkt door een man die echt op de knieën ging, gestreden heeft in de gebeden. Maar we lezen in het boek ook dat hij schietgebeden opzond naar God. Hij was voortdurend in contact met hem. Hij heeft zich niet laten weerhouden, door alle tegenstand niet, van buitenaf, van binnenuit niet. En hij komt terug en hij gaat weer orde op zaken stellen. Wat een toegewijde man, hè? En toen Elia overleed, toen wilde Elisa een dubbel deel hebben. Weet je wat mijn gebed is? Heere God, geef mij een dubbel deel van Nehemia. De man die volhardde in de toewijding aan God. De man die volhardde in gebed. En die het zei, de God des hemels. Hij zal het ons doen gelukkig. Dat is indrukwekkend, hè? Nehemia 2, het 20e vers. Laat dat ook ons gebed zijn. Laat dat ook ons verlangen zijn. En Jezus, die sprak een gelijkenis in Lucas 18, vers 1. Met het oog daarop. Dat men altijd moet bidden. En de moed niet moet verliezen. Dit is de weg. Ook voor de gemeente hier. Tot een krachtig geestelijk leven. Persoonlijk en gemeenschappelijk. Dit is de weg. Wandel in dezelfde. Amen.